Wel, ik wil graag met u lezen, om te beginnen, een schriftgedeelte uit Lucas 17. Lucas 17 vanaf vers 11, waar staat: en het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onze. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: gaat heen en vertoont uzelf den priesteren. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stemmen God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: zijn die de 10 gereinigd geworden, en waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. En gevraagd zijn van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat, en men zal niet zeggen: ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En hij zeide tot de discipelen: er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult niet zien. Tot zover. Wel, dit is natuurlijk het korte verhaal van een van de vele wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft. Maar het wordt ook maar als terloops verteld. Wij kijken er ook helemaal niet meer van op, want dat de Heer Jezus in staat was bij gelegenheid om zelfs melaatsen te genezen, dat vinden we eigenlijk heel gewoon. Daar zijn we langzamerhand aan gewend. En bovendien, we hebben geleerd dat de Heer zelfs in staat was om bij gelegenheid doden op te wekken, wanneer dat tenminste zo uitkwam en wanneer dat de bedoeling was. En de genezing van de melaatsen lijkt ons dan ook heel wat eenvoudiger. Daarom, wij kijken daar helemaal niet meer van op. En dat er hier 10 waren die genezen werden, nou ja, dat gaat in één moeite door, denk ik dan altijd maar. Zo was het natuurlijk ook, want het maakte niet zoveel uit hoeveel het er nou precies waren. Toch, al deze wonderen die de Heer Jezus deed, zijn natuurlijk tekenen. We hebben dat vaak genoeg laten zien. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor deze genezing van 10 melaatsen. Het is een teken wat de Heer deed. Het is een teken wat ook, zoals altijd, in verband staat met de speciale roeping van de Heer Jezus. Staat in verband dus met zijn messiaschap. En terwijl ik dat zo sta te vertellen, dan aarzel ik toch, want er zijn eigenlijk heel wat verschillende toepassingen van ditzelfde schriftgedeelte, omdat het een tamelijk algemene waarheid weer uitdrukt. Dat is heel dikwijls het geval, en zo ook hier. En ik denk, als ik de een vertel, dan doe ik de andere toepassing tekort. Ik zal ze toch allemaal moeten noemen, voor zover dat in mijn vermogen ligt. Maar ik zal mijn best doen om u te laten zien wat hier wordt uitgebeeld. In de eerste plaats is het zo dat dit hoofdstuk al begint met het verwijzen naar met verwijzen naar een nieuwe bedeling die zou aanbreken. Immers, deze geschiedenissen vonden plaats onder het oude verbond, maar ze zijn de aanleiding tot het nieuwe verbond. Ze zijn ook een illustratie van wat door de dood en opstanding van Christus later tot stand zou komen. In hoofdstuk 16 bijvoorbeeld, het volgende hoofdstuk, vinden we, om maar eens wat te noemen, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Dat is een gelijkenis die van alles te maken heeft met het opheffen van het rentmeesterschap, of de bedeling, de huishouding van de wet, en het tot stand komen van een andere bedeling, namelijk die van de genade, daarna. Dus een wisseling van rentmeesterschap, dus een verwisseling ook van rentmeester, en het is allemaal een uitbeelding van de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Dat wordt ook nog nader toegelicht in het gedeelte wat daarop volgt in Lucas 16 vanaf vers 14. Want daar staat bijvoorbeeld in vers 16: de wet en de profeten zijn tot op Johannes, bedoeld dus uiteraard Johannes de Doper, en van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd en ieder doet geweld op hetzelfde. En wat daarmee gezegd wordt, is dat het oude verbond, dat van de wet, duurde tot op Johannes de Doper. En Johannes de Doper wordt dan ook beschouwd als de laatste en tegelijkertijd grootste profeet van het oude verbond, waarna het nieuwe verbond onder de naam het Koninkrijk Gods verkondigd wordt. Dat is ook duidelijk genoeg. Wanneer men in de laatste dagen van het oude verbond is aangekomen, ligt het voor de hand dat men niet meer het oude verbond predikt, omdat het binnen afzienbare tijd toch vervuld zou zijn, maar men predikt het nieuwe verbond. Dat is wat de Heer ook doet en wat de discipelen deden in hun dagen. De grote teleurstelling is echter alleen dat niemand het wil en dat men liever blijft bij het oude. Maar het staat nu eenmaal vast in Gods plan dat het oude voorbij gaat. De bedeling der wet wordt opgeheven en hoe dan ook, er zou een nieuwe huishouding, een nieuwe bedeling tot stand komen. En die nieuwe bedeling kan best omschreven worden als het Koninkrijk Gods. Dat is het in elk geval. Want wat er beloofd werd na het oude verbond is het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is de basis van het koninkrijk wat de zoon van God, die ook de zoon van David is, zou oprichten. En daar gaat het dan ook over in deze hoofdstukken. Eigenlijk ging het daar al over in hoofdstuk 15, dan ga ik nog een hoofdstuk eerder. Want daar wordt gesproken over die dingen die verloren waren in de dagen van het oude verbond, maar die wel degelijk later teruggevonden zouden worden. Namelijk het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Het is inmiddels een paar jaar geleden dat ik daar voor het laatst over gesproken heb, over die dingen, op één bijbelstudiedag. Maar niettemin, die gelijkenissen hebben nog steeds dezelfde betekenis. Ze spreken over wat verloren was, wat de weg kwijtgeraakt was, wat zoek geraakt was, zou je moeten zeggen. Maar wat dat desalniettemin teruggevonden zou worden. Wel, daarover gaat het nog steeds ook in hoofdstuk 16 en in hoofdstuk 17. Want ook in hoofdstuk 17, het hoofdstuk wat we nu vanmiddag hebben aangesneden, wordt gesproken over de komst van het koninkrijk. Ik heb met opzet nog even doorgelezen in vers 20, waar de fariseeën de Heer vragen wanneer nou eigenlijk het koninkrijk Gods zou komen. Hetgeen een bijzonder interessante vraag is. Een zeer knellende vraag eigenlijk, nog steeds, voor theologen zeker. Hè? Maar het antwoord kwam, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Dat is niet helemaal het antwoord, want de vraag was, wanneer zal het komen? En in plaats van dat de Heer zegt, wanneer het komt, zegt hij, hoe het komt. Want dat is nu eenmaal zo, de vraag wanneer het komt, kan niet beantwoord worden, tenzij dat men eerst verklaart hoe het komt. Het koninkrijk God zal namelijk ooit komen met uiterlijk gelaat, met vertoon. Zullen dagen komen dat het koninkrijk God zo ook zichtbaar is en aangewezen kan worden. Maar dat is pas in de toekomst. Op die wijze komt het koninkrijk pas in de toekomst. Terwijl de wijze die hier vermeld staat, namelijk de verborgen wijze van tot stand komen van het koninkrijk, dat is niet toekomst, maar het is in het verleden al gebeurd. En daar spreekt de Heer Jezus dan over. Hij zegt, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat en men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want ziet, er is niets te zien. Dat zegt hij eigenlijk, hè? Men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet, er is niks te zien. Want het koninkrijk Gods is binnen u lieden en daarin valt uiteraard niks te zien. Het koninkrijk Gods is niet een uiterlijke zaak, maar een innerlijke zaak. En dat koninkrijk, dat verborgen koninkrijk, zou inderdaad aanvangen direct na de opstanding van Christus, waar het dan ook op gezinspeeld wordt in de volgende verse. Want er staat dat de Heer zei, er zullen dagen komen, vers 22, wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult niet zien. En zij zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij, gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksem tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Dat wil zeggen, hij zal gezien kunnen worden, want de bliksem wordt gezien. Er komt een tijd dat hij wel gezien zal worden, maar vers 25, maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. Enzovoorts. Waarna gesproken wordt over kenmerken van de openbaring van het koninkrijk van Christus, het koninkrijk Gods, in de toekomst. Maar voor het zover is, zal hij niet gezien worden, zal het koninkrijk niet gezien worden, zal de dag van Christus niet gezien worden, want het koninkrijk Gods is dan niet uiterlijk, maar innerlijk. Bovendien, er is niks bijzonders, het koninkrijk komt namelijk van binnenuit. Dat wil zeggen, In de eerste plaats komt het van God uit en dat is het binnenste, want God is nou eenmaal in het binnenste heiligdom. En van daaruit zal het uitgebreid worden, zelfs tot aan de aarde aan toe, zal ik maar zeggen. Dus het komt in elk geval van binnenuit, maar ook komt het van binnenuit wat betreft deze wereld, want het komt eerst in het binnenste van de mens. En daarna zal het ook een uitwerking hebben naar buiten, hoewel die uitwerking naar buiten in feite nog toekomst is, want het komt nu alleen in het binnenste. Maar goed, hoe dan ook. Het is eerst inwendig en pas daarna is het uitwendig. De vraag wanneer zal het koninkrijk komen kan er ook zo niet beantwoord worden. Want er moet gezegd worden, wel als je het hebt over het verborgen koninkrijk van Christus, dan komt het meteen na de opstanding van Christus en het komt bij ieder die gelooft. Maar het geopenbaarde koninkrijk komt pas bij de wederkomst van Christus, wanneer de Heer niet meer verworpen zal worden door dit geslacht. Dat is vers 25 dus. Hè? En als dus in vers 25 staat, maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht, dan spreekt dat niet alleen over zijn kruisiging, maar het spreekt wel degelijk ook over de tijd waarin wij vandaag leven, waarin dezezelfde Messias nog steeds door ditzelfde geslacht verworpen wordt. En in die zin dus ook inderdaad lijdt. Dat is wat wij ons dikwijls niet realiseren, maar het is wel degelijk de Bijbelse gedachte dat de Christus zich overgegeven heeft en hij doet dat nog steeds. Hij heeft zich overgegeven voor de zonden der wereld, dat is één ding. Maar hij heeft zich ook overgegeven ten behoeve van de opbouw van de gemeente. Dat is een ander ding, maar dat is wel degelijk waar. En net zo goed als dat hij eens smaadheid leed hier op aarde, zo draagt hij nog steeds diezelfde smaadheid. Alleen hij zelf is niet meer op aarde. Maar zoals hij toen smaadheid droeg, omdat hij door de wereld verworpen werd, zo is dat nu nog steeds het geval. Want hij wordt nog steeds verworpen. En hij lijdt nog steeds. En zijn verheerlijking, althans zijn uiterlijke verheerlijking, wacht nog steeds op de toekomst. Dat is ook wat hier staat. Want u zult het waarschijnlijk herkennen. Er staat, hij moet eerst veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach. Alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. En ik weet het niet, maar ik hoop dat u het herkent. Deze woorden worden namelijk ook gebruikt in Matteüs 24. Precies dezelfde. En dan worden ze toegepast op de tijden nadat de Heer eerst al is wedergekomen op de Olijfberg. Nadat Israël tot bekering is gekomen en na de grote verdrukking over Israël. Want pas dan is sprake van de openbaring van het koninkrijk. En dan is ook zijn lijden gekomen aan een eind. Maar dan komt het koninkrijk wel degelijk met uiterlijk vertoon. En met uiterlijk gelaat. Dat is nu nog niet zo. En het bijzondere is dan ook dat in deze woorden van de Heer de nadruk uiteraard niet wordt gelegd op dat het koninkrijk zal komen met uiterlijk gelaat. Want dat is een algemeen bekende gedachte, dat wisten die fariseeën ook wel. Ze wilden alleen weten wanneer het dan zou zijn. En in plaats daarvan verklaart de Heer dat het nog wel even zou duren voor het zover zou zijn, omdat eerst hij zou verworpen worden van dit geslacht en het eerst dat koninkrijk zou komen zonder uiterlijk gelaat en het zou alleen zijn in het binnenste van de gelovigen en het zou dus ook niet gezien kunnen worden. En dat is natuurlijk zonder meer de verwijzing naar wat wij kennen als de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Het gaat om die verborgen dingen die in het hart van de mensen niet is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, maar wat God bereid heeft voor dien die hem lief hebben, dus 1 Korinthe 2 enzovoort. Kortom, het zijn die dingen die zijn tot heerlijkheid van ons. En dat is precies waarover we zojuist zongen in lied 619, het tweede couplet. Nu mijn hart verblijd wordt, nu het geheim, die de verborgenheid is, mij is ontsloten. Dat is gewoon Efeze 1. Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid, geheimenis staat er in andere vertaling, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, wel het geheim is ons ontsloten, en die verborgenheid van zijn wil hield in dat God nu in deze dagen een gemeente roept, een volk roept uit de heidenen voor zijn naam. En er staat hier precies dat het heerlijk is voor Gods gunstgenoten. Inderdaad, het gaat om de dingen die zijn tot heerlijkheid van de gemeente, van de gelovigen van vandaag. Wel, als we die dingen leren kennen, dan leren wij dat vandaag aan de dag het koninkrijk Gods inderdaad bestaat, al is het dan verborgen. En dat komt omdat genade op de troon zit. En dat was de volgende regel. Heerlijk voor Gods gunstgenoten en dan zijn gena op me uitgegoten. Het is wat mank Nederlands, denk ik. Maar dat is een dichterlijke vrijheid, zullen we maar zeggen. Maar de essentie van dat geheim, van die verborgenheid, is inderdaad dat genade regeert. dat genade op de troon zit en dat wij leven in een koninkrijk wat geregeerd wordt vanaf deze troon der genade in het binnenste heiligdom. Dat is onzienlijk, maar niettemin is het de reële waarheid. Gelukkig wel. Nou, daarover handelt dus deze hoofdstukken. En zeker ook dit hoofdstuk. En dan ga ik even eentje terug in dit hoofdstuk. Er stond namelijk in vers 6 bijvoorbeeld. Of vers 5, er staat: de apostelen zeiden tot de Heer, vermeerder ons het geloof. En de Heer zeide: zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbijboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En dan vraag je je altijd af hoe de Heer in vredesnaam op zo'n voorbeeld komt, hè? Want wat voor praktisch nut heeft het nou om een moerbijboom te ontwortelen en in de zee te zetten? Dat vind ik net zoiets, is ook net zoiets als te zeggen tegen de berg, dat die berg zich moet verheffen en ook in de zee gezet moet worden. Hè? Dat staat er toch zoiets, hè? Over die bergen. Die moeten ook verzet worden. Zou bergen kunnen verzetten? Waarom zou je een berg verzetten? Wat voor zin heeft dat? Hè? En waarom zou je een moerbijboom, notabene, verplanten en in de zee zetten? Denk dat het ding de dood zou gaan? Denk je ook niet? Een moerbijboom. Het schijnt een soort vijgenboom te zijn trouwens. In het Latijn heet het de ficus, het Nederlandse moerbijboom. Dus het zal toch wel iets met de vijg te maken hebben. Er is wat verwarring over het verschil tussen een moerbijboom en een wilde vijgenboom. Want het schijnt in sommige gevallen nog hetzelfde te zijn ook. Ik heb er helemaal geen verstand van. En ik zie geen boskopers in de zaal. Dus ik moet het daar maar eens een keer gaan vragen hoe dat precies zit. Maar in ieder geval, het heeft natuurlijk geen zin om een moerbijboom in de zee te zetten. Maar wat ik wel weet, is dat de moerbijboom toch de basis is, de oorzaak is van de bijvoorbeeld de zijdeteelt. Hè? Door de zijderupsen worden gekweekt in de moerbijboom. Dat is heel eigenaardig. Maar zijde, dat is een van de beste kledingstoffen die de Bijbel kent. Hè? Zijde komt tot stand in die moerbijboom. Het is heel ingewikkeld, dat ga ik ook nou niet uitleggen, dat is een heel apart verhaal. Maar het komt erop neer dat dat kleed, dat overkleed, dat mooie kleed wat zo wenselijk is voor een mens. Je weet, mooie klederen, dat is altijd een beeld van rechtvaardigmaking enzovoorts. Hè. Wel, die zijde die wordt gekweekt op die moerbijboom, zodat de moerbijboom in zekere zin de bron is van de zaligheid. Nou, ik vereenvoudig het, want er zijn meer dingen bij te vertellen. Maar het is wel juist. Die moerbijboom is dan de oorzaak, de bron van rechtvaardigmaking. Maar het bijzondere van die boom is nu, dat als je maar geloof had, dan zou je die boom verzetten. Dan zou blijken dat die boom niet meer in het land staat. Ik heb me laten vertellen dat er is geen boom te bedenken die de wortels zo breed en zo diep uitslaat in de grond dan juist de moerbijboom. He, maar die boom, die wordt hier ontworteld door geloof alleen en die blijkt dan ineens te staan in de zee, waar het ding ongetwijfeld doodgaat, maar daar gaat het nou niet om. Want als die zaligheid, die bron van zaligheid, gehaald wordt uit het land en gezet wordt in de zee, zouden wij langzamerhand een beetje moeten weten wat dat betekent. He? Ja, natuurlijk. Kijk, dit is gaat om de zaligheid en de zaligheid is uit de Joden. Dat is positief voor het Jodendom, omdat dat de oorsprong is dan van de zaligheid. Maar de andere kant van het verhaal is dat als het is uit de Joden, betekent het toch in zekere zin dat het van de Joden zou worden weggenomen. En dat is ook perfect wat er gebeurd is. Dat is precies wat de schrift erover zegt. De zaligheid is namelijk genomen bij de Joden vandaan. En het is gegeven aan de heidenen, staat er in Handelingen 28 bijvoorbeeld. Hè? Het zij u dan bekend, het wordt tot Joden gezegd, het zij u dan bekend dat de zaligheid der heidenen gezond is en die zullen horen. Dat is het hele verhaal. Dan zie je de moerbijboom die ontworteld is en die verzet is en geplaatst is in de zeeën, want de zeeën zijn nog altijd een beeld van de volkeren. Nou, dat is het verhaal. Zie je. En wat we hier zien, is dat in verband met de aankondiging van een verborgen koninkrijk wat zou komen, een aankondiging dus in verband met de roeping van de gemeente, die behouden wordt niet door zien, maar wel door geloof in het woord. Hè? Wel, in verband daarmee wordt gezegd, zo gij geloof, dat is immers het kenmerk van deze bedeling, geloof, niks anders dan het niet zien. Maar nochtans geloven. Want te zien zou het koninkrijk niet zijn, volgens vers 22 en wat er verder volgde. Maar Het komt tot stand alleen door gehoor. Dat is wat die staat. Zo geen geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeerboom zeggen, wordt ontworteld er in de zee geplant en dan zou je gehoorzaam zijn. Dat is ook inderdaad wat uiteindelijk gebeurde, want het zijn dezezelfde discipelen geweest door wie inderdaad de zaligheid gezonden is aan de heidenen. Precies wat er gebeurd is. En dezelfde Petrus, de belangrijkste onder de 12 apostelen, diezelfde Petrus was de man die in de geschiedenis van Handelingen moest leren dat de zaligheid de heidenen gezonden werd. Hij moest leren dat te leven ook naar de normen, naar de leefwijze van de heidenen enzovoort. Je kent het verhaal in Joppe bij Cornelius en hij moest daar varkensvlees eten en al die dingen meer. Weet je wel, het hele verhaal, zoek het maar eens na. Maar in ieder geval, Petrus werd gezonden tot de heidenen en hij heeft zijn lesje zo goed geleerd dat hij het bestond om in Handelingen 15 te zeggen dat de Joden op dezelfde wijze behouden moeten worden als de heidenen. Het is de moeite waard om daarover na te denken. Want wij zijn geneigd te zeggen dat heidenen net zo moeten behouden worden als Joden. En zo is het ook. Maar Petrus, zelf een Jood van oorsprong, die had zijn les geleerd en draaide het om en zei nee, de Joden moeten net zo behouden worden als een heiden. Namelijk buiten de wet om en alleen door geloof. Nou, dat is het verhaal. En de zaligheid werd dus gezonden aan de heidenen. En het is door het geloof van deze apostelen zelfs ook letterlijk geweest dat die overgang heeft plaatsgevonden. En dat, om zo te zeggen, de moerbeiboom ontworteld is, uit het land is verdwenen en gezet is in de zee. Daar komt het op neer. Nou goed, dat is maar een eenvoudig beeld. Maar dan ga ik maar verder naar vers 11. Dus een stukje van vers 7 tot en met 10, dat bespreek ik maar even niet. Maar dan ga ik naar vers 11. Daar staat er: het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En dat maakt het wat gecompliceerd, want Samaria en Galilea hebben aan de ene kant een verschillende betekenis, maar aan de andere kant hebben ze dezelfde betekenis. Dezelfde betekenis is namelijk dat zoals Samaria en Galilea staan voor een gebied waar heidenen verondersteld worden te wonen, in ieder geval geen Joden, maar op enige wijze hebben Samaritanen en Galileërs toch deel aan de zaligheid die uit Judea, uit de Joden is. U herinnert zich misschien in Johannes 4 dat de Heer ook door Samaria ging. Precies hetzelfde verhaal. Nou, toen ging hij uit Jeruzalem naar Galilea en via Samaria. Maar die hebben hetzelfde verhaal. Je hebt namelijk Jeruzalem genoemd en de reis van de Heer ging door Samaria en Galilea. Dat is hetzelfde als wat hier ook gebeurt. Hij moest door Samaria gaan. Het was juist tot deze Samaritaanse vrouw dat de Heer zei, de zaligheid is uit de Joden. Maar hij was daar bij Samaritanen, dat waren geen Joden uiteraard. Hij was daar bij de Samaritanen, deze Samaritanen kwamen tot geloof. Eerst deze ene, deze Samaritaanse vrouw. En daarna de andere inwoners van Sichem, wat behoorde tot het gebied van Samaria. Hoe dan ook, Samaria en Galilea staat voor hen die geen Jood zijn eigenlijk. In ieder geval er niet toe gerekend worden, maar desondanks deel krijgen aan de zegeningen van Israël. De zaligheid is uit de Joden, maar komt wel degelijk bij Samaritanen of zo je wilt bij Galileërs. In Capernaum is dat dan dus enzovoort. Hè. Ik kan er zo moeilijk op ingaan. Maar ik ga nog maar even in op de overeenkomst in betekenis tussen Samaria en Galilea. Het spreekt dus over, je zou kunnen zeggen, Israël in ballingschap, maar het zou net zo goed kunnen zijn, het spreekt over de heidenen. Want Israël in ballingschap maakt niks uit, dat zijn gewoon heidenen. Dat is het toch. Zie? Want het hoort niet tot het Jodendom en dus is het heidens. Nou, hij ging dus door Samaria en Galilea. En wat in Johannes 4 gebeurde, gebeurde hier eigenlijk ook. Er kwam in ieder geval één Samaritaan tot geloof. Maar je moet eens kijken hoe dat gaat. Als hij in een zeker vlek kwam, ja, wij weten niet welk dat vlek was. He, dat was dus een gehucht, een dorp, maakt niet uit welke, ons wordt het niet verteld. Maar we vinden dan meteen, omdat het niet verteld wordt, vinden we de verbinding met het verborgen koninkrijk waarvan wij vandaag de dag deel uitmaken. Als iets niet verteld wordt, als iets uitdrukkelijk niet verteld wordt, dan weet je er zeker dat het te maken heeft met de verborgenheid. Het doet er verder ook niet toe voor het verhaal. Maar alleen al het niet noemen van de plaatsnaam bewijst dat het gaat om een verborgen koninkrijk, typologisch. Nou, en dan staat er, daar ontmoetten hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. Nou, de 10 Melaatsen, dat laten we even voor wat het is. Maar ze stonden van verre. Dat is ook een bekend Bijbelsbeeld, dat is heel gemakkelijk. Want degenen die verre zijn, wie zijn dat? Dat zijn heidenen, degenen die verre zijn. Hè? Dus je hebt in de Bijbel degenen die nabij zijn, dat is Israël. En degenen die verre zijn, dat zijn de heidenen. En wat dan voorkomt in de Bijbel is dat degenen die ver zijn, alsnog nabijgebracht worden. Hè? Dat wil zeggen, zij die vreemd waren van het burgerschap Israëls, worden alsnog nabijgebracht. En dat betekent dan dat ze deel krijgen aan het burgerschap van Israël. Dat is de gedachte. Maar zij die verre zijn, zijn dus eigenlijk heidenen. Ja, en dan denk ik, zal ik het nou zeggen of niet? Maar goed, laat ik het maar zeggen. Zij die verre zijn, zijn heidenen, maar het kunnen Joden zijn hoor. Want het gaat er niet om wat ze oorspronkelijk waren, het gaat om wat ze op dat moment zijn. Ze zijn op dat moment verre. Dat ze ooit nabij geweest zijn en daarna verre terechtgekomen zijn, dat doet niks ter zake, ze zijn verre. Oh, er zijn zoveel Bijbelse voorbeelden van. Wat denkt u van Hosea? Doen we net of iedereen daarbij geweest is dinsdagavond. Hè? Hosea, de geschiedenis van Ammi, van Lo-Ammi dat Ammi wordt. Lo-Ammi, niet Gods volk, betekent dat, niet mijn volk. Dat wordt Ammi, wel mijn volk. En we hebben gezien bij de bespreking daarvan dat begrip Lo-Ammi wordt toegepast op hen die eerst behoren tot Israël, maar daarna verworpen zijn en verstrooid zijn in de ballingschap onder de heidenen. Dus Ammi werd Lo-Ammi en daarna werd Lo-Ammi alsnog Ammi gemaakt. Dat wil zeggen, wat niet Gods volk wordt, zou in de toekomst alsnog, weer eventueel, maar zou alsnog Gods volk worden. En Petrus past dat zo zonder meer toe op de Joden. Zij die verstrooid waren, maar die weer nabijgebracht worden, zij die weer Gods volk worden door geloof. En Paulus past het toe op de heidenen in Romeinen 9 en zegt, denk erom, ook heidenen worden nabijgebracht, want er staat in Hosea dat Lo-Ammi, Ammi zal worden. En Lo-Ammi is niet Gods volk en alle heidenen zijn niet Gods volk. Ongeacht wat ze vroeger waren, heeft er niks mee te maken. Zie, het is Bijbelse verklaring van de Bijbel zelf. Dat het wat gecompliceerd wordt, kan ik dan ook niet helpen. Maar het betekent gewoon dat of men hoort bij het volk van God, of niet. Maar waar men vroeger bij gehoord heeft, doet verder niks te zaken. Dat betekent dat dus, zij die verre zijn, zijn degenen die inderdaad letterlijk ook ver zijn, die verstrooid zijn, die tot de heidenen gerekend worden, ongeacht wat ze vroeger geweest zijn. Daarom kan dat beeld van die 10 Melaatsen die ver staan, dat kan toegepast worden op de heidense volk er als zodanig. Maar het kan ook toegepast worden op Israël. En ik zal u dat achtereenvolgens uitleggen. Want 10, het getal 10 heeft altijd te maken met de verantwoordelijkheid van de mens in verband met God gesproken, God die gesproken heeft. God spreekt 10 maal, dat is de gedachte in de Bijbel, in Genesis 1 en ook bij de komst van de wet. God spreekt 10 keer, denk maar aan de 10 geboden dan. Hè. God spreekt 10 keer en de vraag is wat de mens daarmee doet. Dus het gaat om het woord wat geloofd moet worden. Dat wordt uitgebeeld in het getal 10. Nou, die 10 die kom je in de Bijbel tegen. Als bijvoorbeeld. Nou goed, laat ik maar zeggen. Je komt er tegen als de 10 Statenbond. Dat zijn allemaal moeilijke dingen als je er niks nooit van gehoord hebt. Maar ja. Hè. Maar je komt daar tegen 10 volkeren die het samen op een akkoordje gooien, maar niet om de Heer te dienen, niet om Christus te dienen, maar laten we zeggen om de antichrist te dienen, om het gemakkelijk te houden vanmiddag. Hè? 10 volkeren. En ze vertegenwoordigen het hele wereldrijk in van hun dagen. 10 volkeren. Zodat de ongelovige volkeren worden aangemerkt met een 10. Zie. Datzelfde verschijnsel vind je ook in de generaties van Adam tot aan de zondvloed, dat zijn er ook 10. Van Adam via Kain naar Lamech en zijn zonen, Jabel, Jubel en Tubal, Kain, dat zijn er in totaal ook 10, maar ze staan aan de verkeerde kant van de streep. Dat zijn de ongelovigen, het is het register van de ongelovigen. Het zijn er 10. Maar daartegenover staat ook een reeks van 10 generaties, vanaf Adam via Seth naar Noach. zodat je niet alleen hebt 10 aan de kant van de ongelovigen, maar je hebt ook 10 aan de kant van de gelovigen. Maar het heeft er gewoon mee te maken dat God heeft gesproken, de vraag is wat men ermee doet. Dat is 10. Zodat 10 kan staan voor de volkeren als zodanig, maar het kan ook staan voor de gelovigen die onder de volkeren. Daar gaat het nou maar even om. En dan kan ik dat nogal nader verklaren, want we vinden namelijk in het algemeen 10 in verband met de volkeren, namelijk met zij die altijd al verre geweest zijn en nog zijn. Maar we vinden ook 10 als de aanduiding van het 10-stammenrijk van Israël. En dan wordt het moeilijk, want die behoren niet tot de Joden. Nee, de Joden is de stam van Juda. Kan ik ook niet helpen, dat is nu eenmaal zo. Hè? Dat is gewoon een feit. Hè? De 10 stammen van Israël behoorden niet tot de Joden. En ja, behoorden ze dan tot de heidenen? Nou, niet altijd, maar inmiddels al heel lang in elk geval. Want ze zijn verstrooid onder de volkeren. Zodat je onder de volkeren vindt die heidenen die altijd, of die heidense volkeren die altijd al verre waren, maar je vindt er onder de heidenen ook 10 volkeren, zou ik maar zeggen, 10 stammen, die weliswaar verre zijn, ook al heel lang, maar die dat niet altijd geweest zijn. Heb u dat? Dat kan dus allebei, het is ook allebei waar. En dat maakt het zo moeilijk om het verhaal te vertellen, omdat er dan meerdere toepassingen zijn. Herinnert u nou even Lucas 15, waar het ging om het verloren schaap. Er was een schaap wat verre was, maar het moest nabijgebracht worden, 1 van de 100. Maar hij was ooit nabij geweest oorspronkelijk, want hij was weggelopen van de kudde. Toch. En zo was het met de verloren penning. Er waren 10 penningen. Hè? Er waren 10 penningen, ja, vers 8 van hoofdstuk 15, 10 penningen. En er was er 1 van zoek. En die ene moest teruggevonden worden. En ik kwam ook inderdaad terug. Hij was verre, zal ik maar zeggen. Maar hij werd weer nabij gebracht. En zo is het met de verloren zoon. Het is 1 van de 2. En die 1 was ver, maar hij was niet altijd ver geweest. Hij was zoekgeraakt, maar hij werd inderdaad teruggevonden. En zelfs dat verhaal kan uiteindelijk van alle heidenen verteld worden. Maar dan moet je heel ver terug. Want alle heidenen stammen af van Adam. Of van mij, maar van Noach, is precies hetzelfde. Maakt niks uit. En ze waren dus ooit nabij, maar ze zijn de verkeerde weg opgegaan. En ze worden eventueel toch teruggezocht. Het blijft hetzelfde principe. De bedoeling is dat ze terugkomen, dat die 10, dat staat voor de volkeren, of voor de 10 stammen van Israël, dat kan allebei. De bedoeling ervan is dat ze teruggevonden worden en dat de heer of de eigenaar of de vader, of hoe je dat maar zegt, zich erover zou ontfermen. Nou, dat is wat hier wordt uitgebeeld. Er zijn die 10 Melaatse mannen welke stonden van verre. Dat is in de eerste plaats een beeld van de heidenen, in het algemeen. En het is in de tweede plaats een beeld van de 10 stammen van Israël. Maar ik zeg maar weer, dat zijn ook heidenen, dus dat maakt weinig uit. Ze staan verre. En ze zijn melaats. Daar hoef ik niks over te vertellen, want dat is vanzelfsprekend. Want dus, ja, als 10 mannen van verre staan, dan moeten ze wel melaats zijn, denk ik altijd maar. Want het is een beeld van de heidenen, van gewone zondaren. En melaatsheid is nou wel een beeld van de zonde. Ik heb wel eens eerder gezegd dat de zonde eigenlijk beschouwd kan worden als een ziekte die aan het vlees zit, die in het vlees zit, die je ook alleen maar wegkrijgt als het vlees weggaat, dus het vlees verdwijnt. En zo ongeveer werkt het bij melaatsheid ook. Normaal gesproken verdwijnt melaatsheid alleen doordat het lichaam zelf, wat melaats is, verdwijnt. Dat is ook wat er in werkelijkheid gebeurt. En melaatsheid is eigenlijk, als u het mij vraagt, en ik word niet gehinderd door enige medische kennis, maar als u het mij vraagt, is melaatsheid gewoon de werking van de dood. En ja, het lichaam rot al weg, al is het lichaam dan nog niet gestorven, maar het gebeurt alleen maar te vroeg. Dat is het eigenlijk. Het is een onsmakelijk verhaal, maar de zonde is ook een onsmakelijk verhaal, en daar hoef ik het nou gelukkig niet eens over te hebben. Dus vooruit, maar een mens die melaats is, is een beeld van een zondige mens. Deze 10 melaatsen staan voor de zondige heidenen of de zondige 10 stammen van Israël, zo u wilt. En er staat er, zij verhieven hun stem zeggende, Jezus meester, ontferm u onze. Wel, ik had het al even over Ami uit Hosea en nu hebben we het over Rugama, want ontferm u, dat is de vertaling van die naam, Rugama. Ontferming, hè. Of ik zal mij ontfermen, Rugama. En dat is zijn de woorden die gebruikt worden voor het werk wat de Heer Jezus zou doen, wat de Messias zou doen bij de oprichting van zijn koninkrijk onder het nieuwe verbond. Hij zou zich ontfermen over zijn volk. En wat niet ontfermd was, zou ontfermd worden. En wat niet zijn volk was, zou zijn volk worden. Lo Ami zou Ami worden. Lo Rugama zou Rugama worden. Nou, daar gaat het hier allemaal over. Ontferm je ons. Die 10 die verre staan, willen graag behoren tot Rugama en dus tot Ami. Ze willen graag horen tot het volk van God. Dat wil zeggen, ze staan verre, maar ze moeten nabij gebracht worden. Dat is de gedachte. En dan staat er, als hij hen zag, zeide hij tot hen, ga heen en vertoon uzelf aan de priesters. Den priesteren, hè, aan de priesters, vertoon u aan de priesters. Dat vond hij niet zelf uit, maar dat staat nou eenmaal zo in de wet, in Leviticus. Daar vinden we de voorschriften omtrent de reiniging van de melaatse. Als de melaatse namelijk meende dat hij genezen was, dan moest hij zich wenden tot de priester, moest daar volgens voorschrift onderzocht worden, moest volgens voorschrift ook bepaalde offers brengen, enzovoort. Daar hebben we bij een andere gelegenheid wel weer eens over. Maar het is heel normaal als er weer laatst genezen werd, dat hij deed wat de wet zei. Ik weet niet of men het ook normaal gesproken deed, maar het moest nu eenmaal. Men moest zich vertonen aan de priester. Dus de eerste die men mocht ontmoeten. Natuurlijk, melaatsen werden geacht altijd verre te zijn. U kent waarschijnlijk het verhaal van de melaatsen die daar rondliep met een ratel in zijn hand. En hij moest die herrie maken en hij moest luidkeels roepen, melaats, melaats, want het was een verschrikkelijk besmettelijke ziekte. Dat is het verhaal. En melaats is per definitie verre en hij wordt ook van verre toegesproken. Maar de eerste die hij daarna mag ontmoeten is, en zelfs moet ontmoeten, is de priester. Dat is hypothetisch, want melaatsen worden normaal niet genezen. Maar in de Bijbel komt het toevallig wel voor. En wat moet men dan doen? Zich wenden tot de priester. Waarom? Wel omdat genezing van de zonde alleen gebeurt door de dood en opstanding van Christus. Door de reiniging door het bloed van het lam, om het dan maar zo te zeggen. Maar het blijkt dat de eerste die men dan ontmoet, nadat men gereinigd is, blijkt niemand anders te zijn dan de priester. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus. Die onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Men krijgt meteen te maken met de priester. Met degene die verantwoordelijk is voor de reiniging. En dat is hier dus ook zo. De Heer stuurt ze weg en zegt, ga naar de priester. En dan staat er, het geschiedde terwijl ze heen gingen dat zij gereinigd werden. In hun weg naar de priester werden zij gereinigd. Weet u, dat is het evangelie. Het evangelie is dat een mens, hoe onrein hij ook is, met vrijmoedigheid mag naderen tot de troon der genade, want op die troon zit inderdaad de priester. Christus dus. Het zal blijken dat hoe melaats hij ook is, op het moment dat hij staat voor die priester zal blijken dat hij gereinigd is. En bovendien, wie maakt uit of iemand rein is van melaatsheid? Wie maakt eruit of iemand genezen is? Ja, de priester. Daar is hij voor. Hij reinigt dus ook. Maar hij bepaalt ook of iemand gereinigd is. Het gaat volgens zijn normen en volgens zijn instructies. Zo vind je dat ook in de schrift vermeld. En dat is wat de mensen moeten doen, die melaatsen is, of wat een zondaar dus ook zou moeten doen. Met zijn zonde gaan naar de hoge priester, en dan, of naar de priester in het algemeen, want zo staat het hier. En dan zal blijken dat wanneer men voor de priester verschijnt, dat men gereinigd is. Dat ligt aan die priester hoor, overigens, maar daar gaat het nou niet om. Maar men gaat naar die priester op grond van het woord dat gesproken werd. Het is de Heer die zegt, ga heen en vertoon uzelf aan de priester. Bij de andere gelegenheid zegt hij gewoon, Lazarus kom uit. Maar het woord wordt gesproken en hij wordt genezen. Nou, dat vind je hier ook. En precies zo is het woord tot ons gekomen, van verre. Een woord wat van ver komt, omdat het punt 1 uit de hemel komt en punt 2 het komt uit het Jodendom. En dat is erg ver weg bij ons vandaan, denk ik altijd maar. Maar niettemin is het tot ons gekomen en wij zijn door het woord nabijgebracht. En we zijn genaderd in geloof tot de priester en het blijkt dat wij daar gereinigd werden. Nou staat er dat van die 10 er slechts 1 terugkeerde met grote stem God verheerlijkende. Wel, u zult zeggen, maar ze werden toch alle 10 genezen? Ja, dat was de vraag ook. Zijn niet de 10 gereinigd geworden? Ja, dat is inderdaad waar. Nou, dan wordt het wat moeilijk hoor. Zijn niet de 10 gereinigd worden? Wel, die 10 zijn een type van de heidenen. Zijn niet de heidenen gereinigd geworden dan? Ja. Dat is echt waar. Dat is inderdaad zo. Maar er is wel een maar wat ik eraan moet verbinden. Ik hoop dat u het best doet om de gedachtegang te volgen. De schrift leert namelijk dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, dat was niet voor de gelovigen. Dat is een misverstand, dat was niet voor de gelovigen. Wel, hij doet ook wat voor de gelovigen, maar daar hebben we het nou niet over. Ik heb het over zijn verzoeningswerk, over dat hij zijn leven gaf, dat hij stierf vanuit de dood opstond. Wel, dat was niet voor de gelovigen, maar dat was voor de ongelovigen. Dat was niet voor de rechtvaardige, dat is een gelovige, maar voor de zondaar. Dat was niet voor de sterke, de krachtige, maar het was voor de krachteloze. He, dat is, dat weet u waarschijnlijk wel, he. Dat is in Romeinen waar het staat bijvoorbeeld. He. Romeinen, nou ja, onder andere dan, Romeinen 5. Daar staat in vers 6, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd, niet op de onze, niet bij onze bekering of zo, maar te zijner tijd, voor de goddelozen, niet voor de gelovigen, maar voor de goddelozen gestorven. En vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Nou, dat is het verhaal. Zie. Of zullen we gewoon zeggen dat hij was het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam? Of dat in hem alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden? Was het nou, voor wie was het nou? Wel, het was voor iedereen. En het feit is ook inderdaad dat wij met Paulus moeten toegeven dat we van mening zijn dat indien één voor allen gestorven is, zij dan ook inderdaad allen gestorven zijn. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar degene die hen uit de dood heeft opgewekt. Maar dat was 2 Korinther 5. Maar goed, dat was misschien wat te veel van het goede. Maar waar het om gaat is dat het verzoeningswerk van Christus was voor de gehele mensheid. En het feit is dan ook dat die reiniging in zekere zin dan ook inderdaad heeft plaatsgehad. Met als consequentie dat wij inderdaad leven onder de heerschappij van de genade. Dat genade op de troon zit. Vandaar dan ook dat geen mens vandaag aan de dag rechtstreeks, nog geen volk trouwens, rechtstreeks gestraft wordt voor de zonden die hij of zij gedaan heeft. Want God nam het weg. Alleen, dat is wel aardig bedacht natuurlijk, maar dat is een tijdelijke aangelegenheid. Want de bedoeling is dat zij die gereinigd zijn, inderdaad vervolgens komen tot de Heer, opdat ze van hem nieuw leven zouden ontvangen. Onvergankelijk leven. Want het mag dan zijn dat ik zeg het niet helemaal nauwkeurig, maar het mag dan zijn dat een oud leven gereinigd is. Daar heb je niet veel aan, want het oude leven wordt afgelegd. Men zou daarna tot de Heer moeten komen. Dat is ongeveer wat Paulus zegt in 2 Korinther 5. Hij zegt, het kan wel zijn dat één voor alle gestorven is, maar men moet daarna wel degelijk nieuw leven ontvangen. Als één stierf voor alle, zijn alle gestorven en zijn daardoor rein. Maar daarom zijn ze wel dood. En ze moeten dus nieuw leven ontvangen. De prediking van het evangelie is ook niet dat de Heer Jezus Christus stierf voor de zonde van de goddelozen. Maar de prediking van het evangelie is dat degene die stierf voor de goddelozen daarna uit de dood werd opgewekt. Omdat degene die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Ik weet dat die woorden verkeerd worden geïnterpreteerd en zelfs tegen me gebruikt worden. Maar niettemin zijn het Bijbelse woorden. We moeten alleen wat moeite doen om ze te begrijpen. Dus wij prediken aan een mensheid die dood is door de misdaden en de zonde, dat er leven is in Christus. En er is een tijd dat de doden die stem zullen horen, en ik heb het over diezelfde doden, dat wil zeggen levende mensen, maar in geestelijke zin volkomen morsdood. Maar door het evangelie zullen ze leven ontvangen. Niet door het evangelie zullen ze delen in de dood van de Heer Jezus. Maar door het evangelie en geloof in hem zullen ze delen in zijn opstanding daarna. Nou, daar gaat het hier om. En wat we zien is dat de reiniging is voor 10. Maar dat er maar 1 begrijpt waar het om gaat. Hij komt namelijk terug naar de Heer en is met grote stem God verheerlijkende. Nou, dat is de bedoeling. Om het dan precies te zeggen, als je nou zou moeten vragen, overdrachtelijk althans, wie van de 10 is er nou behouden? Dan moet ik zeggen, alleen maar die 1 en die andere 9 niet. Wel, het was wel voor hen. Maar ze gaan hun eigen weg. En ze gebruiken de genade en de heerschappij van de genade als een excuus om daarna gewoon hun eigen leven te leven. Ze trekken zich er niks van aan. Ze zeggen, oh, is dat zo? Nou, dat is dan mooi. Dan zal het wel goed komen. Maar dan komt het niet goed. Afgezien van het feit dat die lui dus toch gewoon weer gestorven zijn. En let eens op. Er staat, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Maar dat wordt, dat is vers 19. Maar dergelijke woorden worden normaal gezegd tegen iemand die ziek is. En die een beroep doet op de Heer. En dan wordt gezegd, sta op, uw geloof heeft u behouden. Hier wordt gezegd tegen iemand die eerst genezen is. Dan tot de Heer komt. En dan zegt de Heer, sta op, uw geloof heeft u behouden. Hoeveel werden er dan behouden? 1 van de 10. Niet alle 10. Want hoewel het werk bestemd was, dus het werk wat de Heer deed was voor alle 10, was er maar 1 die erop reageerde. 1 die de consequenties ervan trok en die zijn leven, zijn genezen leven, zijn gereinigde leven, stelde eigenlijk in de hand van de Heer als een levend, heilig, rein, God welbehagelijk offer. Nou, dat is de gedachte. Dus 1 van de 10 komt maar. Zie. Wel, zo is het in onze dagen. Deze 10 zijn een beeld van de volkeren. God rekent hem de zonde niet toe. Het lam God droeg de zonde der wereld weg. Zie. Maar er is maar een enkeling die terugkeert tot de Heer. En die enkeling, die ene uit die 10, die ene uit die heidenen, is uiteraard... Waar is het een beeld van? Wel, dat is de gemeente uteraard. Nog wat anders, er waren 10 die stonden verre. Hoeveel waren er nou nog ver aan het eind van het verhaal? Ja, die 9. Zie, er was er maar 1 nabij gebracht hoor. De rest was nog steeds verre. Profiteerde wel eventueel van het werk wat de Heer gedaan had. Het was een tijdelijke aangelegenheid. Men gaf zich niet over aan hem en plaatste zich niet onder zijn koninkrijk. Want het volgende vers spreekt prompt over dat koninkrijk. Het was alleen maar deze ene die kwam en de rest niet. En die ene die nabij kwam, is uiteraard een beeld van de gemeente. Sta op, ga heen en uw geloof heeft u behouden. Dat is het. De Heer geeft hem de vrijheid, uiteraard. Dus wat de Heer ook aan ons gedaan, ook ons gegeven heeft. Vrijheid. Waarheid maakt sowieso vrij. Maar God heeft ons vrijgemaakt, maar dat op grond van geloof. Sta op, dat is een beeld van opstanding. Sta op. Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En de andere 9 kwamen niet. En dan moet u eens kijken, vers 15 stond, die ene keerde terug, met grote stemmen, God verheerlijkende, en hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dan, vers 18, zijn er geen gevonden die wederkeren, om God de eer te geven dan deze vreemdeling. Nou, als je ooit een beschrijving wilt hebben van wat eigenlijk de roeping is van de gemeente, van de gelovigen van deze bedeling, vind je het hier. Namelijk om met grote stem God te verheerlijken. Wel, niet om met grote stem uit te gaan te zeggen, er is hier iemand die kan alle melaatsen genezen. Nee, het is met grote stemmen God verheerlijkende. Daarbij zal heus een rol gespeeld hebben dat hij... Dat hij God ook inderdaad melaatsen geneest, uiteraard. Want hij had een reden om God te verheerlijken. Het was omdat hij melaatsen genas. Hij zal het ook best rondverteld hebben. Maar dat was niet de essentie van het verhaal. De essentie is dat hij komt om God te verheerlijken. En hij valt op zijn aangezicht voor zijn voeten. Want een van de manieren waarop wij God verheerlijken is door onszelf niet te verheerlijken. Uiteraard, hè. In plaats van onszelf eer te geven, geven wij eer aan onze Heer. Dat is logisch. Nou, vandaar hij viel op zijn aangezicht voor zijn voeten. En hij dankte hem. En verder staat er in vers 18. Hij keerde wederom God de eer te geven. Wel, dat is het. Vreemdelingen. Ja, nou, dat waren wij. Dat is de gemeente. Vreemdeling. Het was eertijds verre, maar het is nabijgebracht. Het is behouden geworden door geloof. Een minderheid uit de heidenen. Ik zei niet 1 op de 10, want daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar ik zei nou alleen maar een minderheid uit de heidenen die gehoor geeft aan het woord. Nou, ik wil eerst wel even terugkomen op die 1 op de 10. Maar dat is een helemaal een moeilijk verhaal. Daar hebben wij rechtstreeks niet zoveel mee te maken, denk ik. Maar ik houd het erop dat die 10 wel degelijk ook een beeld zijn, in engere zin, niet van de heidenen in het algemeen, maar van de 10 stammen van Israël in het bijzonder. Huh? En er waren er dus 10. En ze werden gereinigd. Uiteraard. En er komt er één van tot geloof. Eén van de tien. Hetzelfde geldt voor de Lucas 15. Er waren 10 penningen. Er was 1 verloren en die 1 wordt speciaal teruggevonden. En daar wordt blijdschap over. Daar is blijdschap over wat verloren was en wat teruggevonden is. Het was ook 1 van de 10. Wel, als die 10 stammen zijn van Israël. Wel, en toen ik die gelijkenis ooit besprak, heb ik dat ook allemaal genoemd hoor, die 10 stammen erbij. Dat is een beeld is van het 10 stammenrijk van Israël, wat gerekend werd onder de heidenen. Wat in werkelijkheid de naam Israël behoort te dragen. Omdat de naam Israël niet, in wezen niet eens thuis hoort bij het Jodendom, maar bij de stam van Efraïm en dus bij het 10 stammenrijk. Maar als er nou 10 stammen zijn en er is er 1 zoek, waar vinden we dat nou nog meer in de Bijbel? In Openbaring 7. Nou ja, daar vind je ze alle 12. Maar dat maakt niks uit. Die 10, die vind je daar dus. En er is er 1 zoek. Die is er niet meer. En dat was. Dat was de stam van Dan. Die was weg. Is er niet meer. Zie. Nou, dat is denk ik het verhaal. Ja, ik kan het niet uitgebreid uitleggen hoor. Dat heeft er ook allemaal verder niet zoveel mee te maken. Maar ik heb wel eens meer als mijn vermoeden naar voren gebracht. Dat het geheel van de stam van Dan. Dat, laat ik het anders zeggen. Dat op het moment van de opname van de gemeente. Wanneer dus alle gelovigen naar de hemel gaan. Het wel eens kon wezen dat er van de stam van Dan niemand meer op aarde overblijft. Dan is die ene van de 10 inderdaad weg. Maakt deel uit van de gemeente. En de stam van Dan kan uiteindelijk ook niet genoemd worden in de opsomming van Openbaring 7. Want die stam van Dan is dan niet op aarde. Die is ook niet verloren. Die is behouden. Maar is niet op aarde. Daarom staat hij niet in de opsomming. En hoe dan ook, de stam van Dan is in elk geval, hè, dan doe ik 1 stap terug even, de stam van Dan is in elk geval een type van de gemeente. En dat zit hem in al wat er over de stam van Dan maar verteld wordt. In de eerste plaats wordt hij gewoonlijk genoemd samen met de stam van Efraïm, in 1 adem, Efraïm en Dan. En Efraïm is de eerstgeborene. En Dan deelt daar dus in. Dat blijkt ook wel, want Dan is niet de koning, Dan is niet de hoge priester, Dan is niet officieel de eerstgeborene, maar Dan is wel de rechter, dat betekent zijn naam, de rechter. En zijn plaats was dan ook in het uiterste noorden. Dat wil zeggen, hij hoort eigenlijk toch op een troon terecht volgens de Bijbelse typologie. Niet binnen Israël, maar daarbuiten ergens. Nou, dat is het verhaal. Dat zou aan al die voorwaarden zou voldaan worden wanneer hij zou blijken dat hij in zijn geheel uiteindelijk hoort of opgaat in de gemeente. Zo zou ik het dan moeten zeggen. Bovendien, als ik nou zeg dat Dan de 5e stam is uit de reeks, dan moet het toch eigenlijk al duidelijk genoeg zijn. Hè? Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan. Ja, de 5e. Wel, de gemeente is immers de 5e bedeling. Dus dus nog een reden waarom de stam van Dan daar van alles mee te maken heeft. Bovendien, wie zal de wereld oordelen? Wie zal rechten? Wel, natuurlijk, in de eerste plaats Christus. Dus Dan is een type van Christus. Dat klopt, want er staat Dan is als een slang. En de slang is een type van Christus. Ja, dat is Genesis 48. Onder andere dan. Hè? Maar wie zal er nog meer dan de wereld richten? Wie zal recht spreken? Wie zal oordelen? Ja, de engelen. Goed, maar dat bedoel ik niet. Wie zal de engelen oordelen dan? Ah, de gemeente. Nou, daar zijn we er toch. Hè? Dat is waar ik het over heb. De rechter is dus inderdaad Christus, maar daar maakt de gemeente deel van uit. Nou, als u dan nog even de moeite neemt om het begrip dan in de Bijbel na te zoeken, zult u ongetwijfeld nog een paar van dit soort argumenten vinden. Het lijkt mij duidelijk genoeg. Er waren de 10, er blijven er maar 9 over. En die 10e, die ene uit die 10, die krijgt een aparte bestemming. Dat is hier zo, dat is in hoofdstuk 15 ook zo. En het lijkt mij dat dat spreekt over de specifieke roeping van de stam van Dan. Maar daar hebben wij vandaag aan de dag natuurlijk niet zoveel mee te maken, al was het maar alleen omdat we toch niet weten exact wie daar allemaal toe behoort en wie niet. Dus het maakt verder niks uit. Maar het principe blijft dat uit de heidenen dat volk geroepen wordt speciaal voor God zelf, speciaal om God te verheerlijken met een grote stem, kortom om de Heer te danken en God de eer te geven. En het zou een vreemdeling zijn, staat er, dat wil zeggen dat komt uit de heidenen, en bovendien staat er, dezelfde was Samaritaan, vers 16. Nou, Samaria, dat is bekend langzamerhand. Samaria was nou eenmaal de hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. Ja. Samaria was de hoofdstad van... Jeruzalem was de hoofdstad van de Joden, van het tweestammenrijk dus, van Judea. En Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk. Samaria lag op een berg die voor 2 talenten gekocht werd van meneer Samar, oftewel Semer. Maar de berg werd naar hem genoemd. Hij werd voor 2 talenten... 2 talenten, ik ga het nou niet meer uitleggen hoor. Want het is altijd een beeld van de gemeente. Voor 2 talenten, het is 1 prijs, 2 talenten. Voor 2 talenten gekocht van meneer Samar of Semer door koning Omri. En het eigenaardige is dat de naam van koning Omri is precies de naam die in de loop van de geschiedenis met de 10 stammen mee verhuisd is te midden van de volkeren in ballingschap. Het is eigenaardig, maar het is waar. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Wat ik wel met u wil aanhalen, zijn de versen die ik de hele tijd niet heb willen noemen, omdat ik ze voor het laatst wilde bewaren. Het zijn de versen uit Efeze 2, waar staat in vers 11, Efeze 2 vers 11, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, in het vlees. Ja, het was mee laatst het vlees, maar goed. Wij waren ook eertijds heidenen, wij waren dus ook eertijds mee laatst. Maar daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid, eigenlijk dus heiden, daar komt het op neer, die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijden is in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd, wat is een kwestie van tijd ook nog, hè, vroeger, dat gij in die tijd waart zonder Christus en dan vreemd, niet vervreemd, maar vreemd van het burgerschap Israëls. Dus geen deel hebben aan het Israëlisch burgerrecht. Hè? En dan vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebben, heb je het vreemdelingen? Het is een vreemdeling. Geen hoop hebbende, want dat heb je niet als je melaats bent. En zonder God in de wereld. Maar dan staat er in vers 13, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, dus precies dezelfde uitdrukking, gij die eertijds stond van verre, gij die eertijds verre waart, 1 van die 10, gij die eertijds verre waart, dat gij nabij geworden zijt door of in het bloed, het leven betekent dat uiteraard van Christus, want hij is onze vrede, nou dat hebben we er straks gezongen. Heb ik vree, ja vree. Hè? Nu het geheim is ontsloten enzovoorts. Heb ik vree. Nou, dit is dit geheim, dat is deze verborgenheid. De heidenen zijn erfgenamen van de belofte die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. Kortom, zij waren vreemdelingen, ze zijn er nu niet meer, ze waren verre, maar ze zijn nabij gebracht. Want hij is onze vrede die deze beiden, die deze twee, één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidens gebroken hebben, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden, dat was het oude verbond, in inzettingen bestaande, opdat hij die twee, namelijk Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, enzovoorts. En dan lees ik vers 17, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart en aan dien die nabij waren. Zie? Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. En hier wordt uitdrukkelijk gezegd, zoals het ook herhaald wordt trouwens in hoofdstuk 3, dat de gelovigen uit de heidenen deel gekregen hebben aan al die dingen die aan Israël beloofd waren. Wel, die heidenen waren verre, maar ze zijn nabijgebracht. Ongeacht of ze heidenen waren of dat ze afstammelingen zijn misschien van de 10 stammen van Israël, dat maakt niks uit, ze zijn niettemin heidenen, en ze waren verre, maar ze zijn nabijgebracht. Het gaat niet om wat zij in het verleden waren, het gaat in de eerste plaats om wat zij nu geworden zijn. Wel, ze zijn nabijgebracht. Ze hebben door één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten enzovoorts. En er wordt er gesproken over het feit dat zij die verre waren niet alleen nabij zijn gebracht, maar gebouwd worden tot één huis. Ze hebben deel gekregen aan dezelfde roeping. Ze hebben gemeenschap gekregen aan de roeping van Israël, zou je kunnen zeggen. En dat is weer zo, omdat Jood en Heiden die tot geloof komt, deel krijgt aan de Christus en gemeenschap krijgt met die Christus. Je moet goed begrijpen dat het leven wat we hebben is het leven van Christus. De rechtvaardigheid die we hebben ontvangen is de rechtvaardigheid van Christus. Het burgerschap wat we hebben ontvangen is het burgerschap van Christus. De vrede die we hebben ontvangen is zijn vrede. De erfenis die we ontvangen is zijn erfenis waarin wij delen enzovoorts. Nou, en dat is precies wat hier ook vanmiddag voor ons uitgebeeld staat. Namelijk brood en wijn als beeld van het leven en het lichaam van Christus. En ons deel hebben daaraan is de uitbeelding typologisch van ons deel hebben aan de opgewekte Christus. Die zijn leven aan ons gaf. Die ons die met laatst waren gereinigd heeft. Die ons die Lo-Ami waren en Lo-Ruhama waren nabij heeft gebracht. En die ons het leven geschonken heeft. Kijk, en er blijft er één ding over om te doen. En dat is ook wat we werkelijk vanmiddag doen. Dat is namelijk terugkeren. En God groot maken. Terugkeren en God danken voor wat hij voor ons gedaan heeft. En dat met grote stem. Want dat is de roeping van de gelovigen. Dat hij het woord van God, wat God zelf met zo'n grote stem gesproken heeft. Dat hij dat woord hoort en gelooft. En eventueel zelfs gehoorzaamt. Maar het vervolg is dat hij zijn eigen stem gebruikt. Inderdaad om die God die dit alles tot stand gebracht heeft. Te loven. Wel, er mogen slechts Samaritanen zijn, er mogen door Joden misschien niet voor vol worden aangezien, maar het neemt niet weg dat we wel degelijk de volheid hebben ontvangen, dat we volgemaakt zijn in Christus en dat wij wel degelijk, los van onze afstamming, erfgenamen geworden zijn van die belofte van eeuwig leven die tot ons gekomen is in het leven en het lichaam van Christus. Amen.